Een hele goede morgen allemaal. Fijn om elkaar ook deze ochtend weer te ontmoeten. Namens de kerkraad mag ik dan ook u en jou van harte welkom heten in deze eredienst van de Levensbron. Een hartelijk welkom aan de gasten die er vanmorgen ook zijn. Jullie ook van harte welkom. En ook mensen die digitaal met ons deze dienst meevieren. Fijn dat u kijkt. En u ook van harte welkom. Vanmorgen zal dominee Veijen bij ons voorgaan. Fijn dat u er ook bent. Welkom. We leven toe de komende dagen naar Pasen. Volgend weekend, eigenlijk daarvoor is het ook al zover. En er zijn een aantal activiteiten en die zal ik nu ook afkondigen. Aanstaande dinsdag 15 april is er een paasviering. De inloop is vanaf 3:00. Aansluitend is er ook een broodmaaltijd. U kunt nog tot uiterlijk vandaag u daarvoor aanmelden bij een van de diaconale medewerkers. Donderdagavond, Witte Donderdag, is er een eredienst en die wordt verzorgd door Klaas Berends. De dienst begint om 7:30 avonds en daarin zullen we ook met elkaar het heilig avondmaal vieren. Op Goede Vrijdag is er ook een kinderpaasfeest voor alle kinderen die op de basisschool zitten. En dit keer zal het niet hier in de kerk zijn, maar zal het bij het speelbos zijn, want er is een paasspeurtocht. Dus dan weten jullie het, jullie zijn van harte welkom. En ook leuk als je vrienden, vriendinnen meeneemt om dan ook daar te zijn. De start is om 10:00. Tot 10:30, dus maar na 10:30 gaat het beginnen. En dan is het bij het speelbos. Op Goede Vrijdag is er om 7:30 avonds ook een eredienst. Kees van Harte zal daar dan een preeklezing voor zorgen. Collectes zijn vandaag bestemd voor de eredienst en Stichting Groe. Jullie allemaal wel bekend. Hieraan kan gegeven worden in de collectezakken, via de QR-codes, achter in de kerk, via Scipio of de bank. Margriet Berends, de bloemen, die gaan met de goed van, ons, van de gemeente, gaan naar jou toe. Straks na de dienst is er koffie, thee, ranja voor alle gasten en gemeenteleden. De soosruimte is open voor een spelletje. Weet je welkom, ook fijn om straks met elkaar na te praten of elkaar te ontmoeten. Namens de kerkenraad mag ik jullie allemaal een gezegende eredienst toewensen. Wij gaan beginnen met ons eerste lied, is het opwekking, 706. En dan gaat van, zie hoe Jezus lijdt voor mij. En voor zover mogelijk zullen we dat staande gaan zingen.
Laten wij nu zingend belijden van de Heer afhankelijk te zijn waarna ik u in zijn naam mag groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Laten we zeggen Psalm 98, vers 1 en vers 4. Thank you. Laten we in het gebed tot de Heere, onze God, gaan. Heere in de hemel, almachtig God, trouw Vader, wij eren en prijzen u om wie u bent en om wat u gedaan hebt en wat u doet. U bent de almachtige die geschapen heeft, wij aanbidden uw grootheid. U bent de liefhebbende Vader die zijn goedheid laat zien in Jezus Christus die gekomen is op deze aarde om te lijden, te sterven en zo verzoening te bewerkstelligen. Dank u wel dat we u zo mogen kennen en zo mogen aanroepen. En wij komen ook deze zondag samen rondom dat evangelie. En we weten ons verbonden met zoveel anderen over heel deze wereld. Op allerlei plaatsen klinkt uw woord en wordt u lof toegezongen. Wij danken u voor zoveel verbondenheid. Heere God, wij willen in deze week waarin het lijden van de Heer Jezus centraal staat, deze dienst stilstaan bij de betekenis van zijn offer. En we bidden u om uw zegen. Sterk ieder die een taak heeft, maar vooral bidden u, wil met uw Heilige Geest in ons hart werken, zodat we gesterkt worden in ons geloof en des te beter inzien hoe belangrijk het is dat er verzoening is voor zonden. En geef ons een juist zicht op wat zonden zijn en wat genade is. Verhoor ons in Jezus' naam. Amen. Er wordt nu een kinderlied gespeeld, gezongen, meegezongen, ik weet het niet. En na dat lied, dat is in het graf van Jozef van Arimat, van Ellie en Rickert, gaan de kinderen van groep 1 tot en met 6 naar de Bijbelklas. Luc Dekker leest met ons Lucas 5 vers 1 tot en met vers 11 en aansluitend zingen we uit het liedboek Gezang 317.
Toen hij eens aan de oever van het meer van Genezareth stond en het volk zich om hen heen verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren uitgestapt. Ze waren bezig de netten te spoelen. Hij stapte in een van de boten die van Simon was en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar diep water en gooi die netten uit om vis te vangen. Simon antwoordde: meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik het netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwommen er een enorme school vissen in de netten, dat die netten dreigden te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in een andere boot, dat die hen moesten komen helpen. Nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze beide boten met zoveel vis dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ga weg, mijn Heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van de Zebedeeus, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem.
De tekst voor de preek deze morgen is 1 Johannes 4, vers 10. Daar schrijft Johannes het volgende. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Laten we naar de preek zingen uit het Kerkboek Psalm 32 vers 1 en vers 5. Ons ameliedje is Psalm 32, de eerste en vijfde vers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, vergeving van zonden. Jezus is voor onze zonden aan het kruis gestorven. Het staat ons deze week en speciaal vrijdag heel veel voor de aandacht. Maar wat mij nu om gaat is dat we zo enorm gewend zijn aan die woorden. Vraag aan een catechizant wat de betekenis is van Jezus. En vrijwel altijd hoor je, hij is voor onze zonden aan het kruis gestorven. Andere aspecten, als dat hij Heer van ons leven is, dat hij voor ons de Heilige Geest beschikbaar stelt en nog veel meer, blijven ongenoemd. Maar goed, het staat zeer centraal in ons schriftgeleerd belijden dat Jezus kruisdood zonden verzoent. Nog zo'n automatisme. Aan het eind van het gebed. Verhoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Ook als iemand slechts afsluit met om Jezus wil, is het net zo goed een beroep op de verzoenende kruisdood van de Heer Jezus, want het betekent, Vader, wij zijn er van onszelf niet waard dat u naar ons luistert, maar verhoor ons omdat Jezus voor onze zonden betaald heeft en ons met u verzoend heeft. Gewenning. En het zal duidelijk zijn dat er nogal wat negatieve kanten zitten aan die gewenning aan de betalende kruisdood van Jezus. Maar ik heb dat toch nog liever dan de ontkenning van de betalende kruisdood. Of het minimaliseren van de betekenis van Jezus' offer voor de zonden. Ik noem wat voorbeelden die recentelijk langskwamen op het kerkelijk erf in Nederland. Plaatje 1 van de beamer mag wel komen. Heb je die gekregen? De beamerpresentatie niet gekregen? Ik heb mijn telefoon in de auto, dus ik kan hem nog doorsturen. Of doe het zonder. Ja. Ik zal even kijken hoe belangrijk die is. Nou, als er wat extra duidelijk gemaakt moet worden, dan oh, Inge, heb jij een oplossing? Komt goed. Nou, dan ga ik voorlopig verder. Plaatje dia 1 was alleen samen van wat ik net gezegd heb. Je kunt hebben gewenning aan het offer van de Heer Jezus en je kunt ook hebben de ontkenning. En dat laatste is veel zorgelijker. En nu noem ik wat het laatste betreft de ontkenning wat voorbeelden die recentelijk langskwamen op het kerkelijk erf in Nederland. Iemand schreef een boek waarin hij aandrong op bezinning hoe de boodschap van het evangelie gedeeld kan worden met de seculiere medumens. Seculier, dat is niet alleen dat iemand ongelovig is, maar dat hij zich er ook helemaal niet van bewust is dat er een God zou kunnen bestaan. En zegt die schrijver, die mens bereik je niet met het verhaal dat hij een verloren zondaar is en dat er alleen behoud te vinden is door het geloof in Christus' offer aan de kruis. Maak daarom het evangelie van betekenis door het te hebben over helpend in maatschappelijke noden. Probeer kerk te zijn voor de wereld. Praat over Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Stel daden van barmhartigheid en rechtvaardigheid en benoem dat als vrede. Want, zegt die schrijver, het klassieke verhaal komt niet meer over en zonde is een onbekend begrip geworden. Tot zover die schrijver en nu is zoiets een moedige poging om te laten zien dat de kerk echt wel wat te zeggen heeft in onze wereld van 2025. En zonde, ja, in de zin van verlorenheid voor God, dat zal een onbekend begrip zijn. Maar aan de andere kant is er een diep besef dat er heel veel mis is in deze wereld en met de mensen die daarop wonen. Een andere theoloog schreef dat ze niet zoveel kan met het verhaal van Jezus die aan het kruis stierf voor onze zonden. Het gaat haar erom dat Jezus aan het kruis zelfs nog mantelzorg voor zijn moeder regelde. Zijn moeder stond bij het kruis en vanaf het kruis zei ze Jezus tegen Johannes, zij is je moeder. Dus vanaf het kruis stelde Jezus Johannes als mantelzorger aan. En dat zou ons meer te zeggen hebben dan dat Jezus aan het kruis voor onze zonden betaalde. De tekst die vanmorgen onze aandacht heeft, legt andere accenten. Die heeft het eerst over Gods liefde en vervolgens over de zending van de Zoon om verzoening te brengen voor onze zonden. We zoomen eerst in op Gods liefde die voorafgaat aan onze liefde. En daarna gaan we in op de zending van Jezus als verzoening voor de zonden. En uiteraard zullen we ook aandacht geven aan het verband tussen die twee elementen. Ik kijk even naar de jongens van het Beamteam. Hebben jullie de dia's inmiddels? Lukt niet. Oké, nou dan doen we het zonder. Ik vraag eerst volgens aan u, denk eens na over de reactie van Petrus in het gelezen Bijbelgedeelte als hij die twee boten vol met vis ziet. Op de biemen zou komen te staan, ga weg van mij, dat zegt Petrus, Heer, want ik ben een, daar komt hij, zondig mens. Wat was de reden dat Petrus dat zei? Zondig mens. Hij was niet geconfronteerd met Gods wet. Wij zeggen vaak, als jij je leven spiegelt in Gods wet, dan zie je je zonden. En dat is terecht natuurlijk. Maar dat speelde niet op dat moment in die boot van Petrus. Had hij een of andere grote zonde begaan? Nee, ook niet. Nou ja, hij had wat sceptisch gereageerd toen Jezus had gezegd, gooi jullie netten uit om vis te vangen. Want toen zei hij iets als, dat wordt niks. We hebben de hele dag, nacht gebuffeld en niks gevangen. Maar Petrus eindigde wel met, maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. Dus hij was gehoorzaam geweest. Waarom dan, zeg maar, die schuldbelijdenis, Heer, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Omdat hij nu ziet en merkt hoe anders Jezus is, hoezeer Jezus God is en vanuit zijn Godheid zoveel rijkdom geeft. Een overvloed aan vis. Jezus staat er niet met de opgeheven vermanende vinger. Jezus wijst Petrus niet op wat hij fout doet. Jezus geeft veel, een enorme hoeveelheid vis. Juist die overstelpende hoeveelheid goedheid van God doet Petrus zijn eigen tekort beseffen. Is dat iets alleen van vroeger? Zeker niet. Nog steeds zijn er verhalen van mensen die juist door die overstelpende goedheid van God diep geraakt worden. Zo diep dat het hun leven radicaal verandert. Iemand werd niet christelijk opgevoed, maar kende een groot verlangen naar God. Ging studeren en zijn zoektocht naar God liep voorlopig op niks uit. Hij ging de wetenschap in en deed het fantastisch. Vlak voordat hij een eervolle lezing zou houden, kreeg hij 3 keer een droom waarin hij zichzelf in de hel zag. Na zijn lezing kreeg hij applaus, nam een prijs in ontvangst, maar op de een of andere manier was de glans eraf. En wat niet leuk voelde, was dat zijn verlangen naar God hem slechts een blik in de hel had opgeleverd. Als jullie de dia's hebben, mag je nu dia 5 aanklikken. Daar zijn we. Ja, heel goed, dankjewel. Toen liep hij in zijn kerkje binnen en ging erin. Er werd gezongen en nou, hij wist er wel wat van, want hij had wel een zoektocht gedaan. En hij zong af en toe mee. Maar hij zong niet mee dat hij een wrak was. Een wrak dat gered moest worden. Nee, onzinnig, een wrak. En dan schreef iemand verder. Opeens, terwijl de mensen nog aan het zingen waren, zag ik een groot helder wit licht van boven komen. Het was een overweldigend schoon en tegelijk beangstigend helder verblindend wit licht. Ik zakte als vanzelf door mijn knieën en begon spontaan spijt te betuigen voor alles wat ik in mijn leven gedaan had en niet gedaan had. Ik kon mijn tranen niet bedwingen. Mijn leven flitste aan mij voorbij. Ik zag mijn leven voor het eerst vanuit de ogen van God. Ik zag dat ik in de ogen van de wereld een succes kon zijn, maar in zijn ogen was dat anders. Inderdaad, een wrak. Ik bad God om vergeving. Toen voelde ik een troostende aanwezigheid, een liefdevolle autoriteit, een bron van onuitspreekbaar inzicht en wijsheid heel dicht bij me. Ik herkende hier Jezus Christus in. Einde citaat. Zie je de overeenkomst met Petrus? Juist in de confrontatie met Gods goedheid zie je je zondigheid in. Met deze verhalen voor je geestesoog snap je Johannes beter als hij over Gods liefde schrijft. Goed om in gedachten te houden dat er twee kenmerken zijn van de liefde waar Johannes over schrijft. Dat zijn 1. Het is een aanduiding van verbondenheid en 2. Liefde komt voort vanuit de persoon van God. Vanzelfsprekend dat Johannes dan elders kortweg kan schrijven, God is liefde. En als mensen daar dan vreselijk tegen oplopen, hoe kan het dat dat kind ongeneeslijk ziek wordt, dat God dat toelaat als hij liefde is, dan moet je weten dat ook Johannes heel veel verdriet heeft meegemaakt. En toch schrijft hij, God is liefde. Ja, want God wil met een mens in verbinding staan, ondanks wat wij God aandoen. En het verdriet en de rampen maken dat van die verbondenheid van God niet ongedaan. Als een kenmerk van Gods liefde zijn verlangen naar, zijn wens tot verbondenheid met ons is, dan is het logisch dat onze liefde niet voorop gaat. Vandaar dat Johannes haast met een ondertoon van eigenlijk overbodig dit te schrijven, maar volledig is het halve doek het toch maar. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad. Maar dat hij ons heeft lief gehad. Als God liefde is, gaat die liefde voorop. En wat is het een overschatting van jezelf en een belediging voor God als mensen zeggen dat er eerst hun liefde tot God is. En dat God hen daarom, als dank voor hun liefde, ook van zijn kant liefde geeft. Nu zullen veel christenen wel beamen dat Gods liefde er eerst is. Maar op internet zie je ook dat er massa's mensen zijn die denken dat ze zelf in staat zijn van uit hun eigen vrije keus God liefde te geven. God is eindeloos goed, zeggen ze. Dat zie je in Jezus Christus. En God wil niet dat er iemand verloren gaat en naar de hel gaat. En dus stelt God de mens in staat om de goede keuze te doen. Maar dan, in die redenering, dan is wat Johannes schrijft, dat Gods liefde er eerst is en dat hij eerst naar de mens toe gaat, voordat de mens God lief heeft, verdwenen. Gods liefde is in die redenering een algemeen bulkbegrip, ligt voor de mensen klaar en de keuze, de beslissing, ligt bij de mens. Maar ook als christen Johannes naspreken en zeggen dat Gods liefde voorop gaat, is er het risico dat er in de praktijk, in de presentatie en in het geleefde geloof, dat toch niet naar voren komt. En dan onder invloed van de ikgerichtheid van deze tijd gaat het dan heel veel over mijn geloof. En dan hoor je, ik heb Jezus aangenomen. Ja, prachtig, blij mee. Maar het eerste is, Jezus heeft jou aangenomen. Want als God liefde is, zoals Johannes kort voor onze tekst schrijft, betekent dat alle liefde voorkomt uit God. Alle menselijke liefde vindt zijn oorsprong in God. Alweer 7 jaar geleden durfde dominee Michael Curry dat in een indrukwekkende preek voor het Forum van de Wereld bij het huwelijk van de Engelse troonpretendent te zeggen. Zijn preek ging de wereld over en de mensen hoorden het of lazen het. Alle liefde komt uit God voort. Maar Johannes blijft niet staan bij de mededeling dat God liefde is. Want vanuit die liefde kwam God tot een daad. De daad die hemel en aarde definitief veranderde. Hij zond zijn zoon naar deze wereld. Dat staat in het vers voor onze tekst, vers 9. En God deed dat niet omdat de mensheid erom vroeg, of omdat de mensheid het nodig vond, of omdat God in die zending reageerde op de liefde van de mens naar hem toe. Nee, het was het resultaat van wat God besloten had, namelijk in verbinding staan met de mens, samenleven met mensen. En nadat Johannes in vers 9 dat van de zending van Gods zoon naar de wereld gezegd heeft, komt hij in onze tekst terug op zijn onderwerp Gods liefde. En Johannes verbindt dat met de zending van Gods zoon naar deze wereld. Eerst zegt hij dan wat het wezen van de liefde niet is, dat wij beginnen met liefhebben. En dan wat het wel is, God staat aan het begin. En dan volgt weer die zin over Gods zoon die naar de wereld werd gezonden om onze zonden te verzoenen. Er is dus een duidelijk verband tussen die twee delen waaruit onze tekst bestaat. Je ziet Gods liefde in de zending van zijn zoon. Vandaar dat je de tekst ook zo mag lezen. Het wezenlijke van de liefde is dat God ons heeft lief gehad. Dubbele punt. Hij heeft zijn zoon gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Het woordje en mag je lezen als een dubbele punt. En dat betekent dan iets als nu komt wat die liefde inhoudt. En als ik u een leestip mee mag geven, probeert eens vaker bij het lezen van het Nieuwe Testament het woordje en te vervangen door een dubbele punt. Dat kan heel mooi zich inzicht geven in wat een tekst betekent. Het woordje en in het Nieuwe Testament kan vervangen worden, niet altijd, soms een dubbele punt. Probeer het eens bij je Bijbel lezen. We gaan verder nadenken over wat Johannes hier schrijft. God heeft zijn zoon gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Jezus als zoenoffer. Denk eens even terug aan Petrus met die twee schepen vol vis. Aan de man met die religieuze ervaring. Beiden werden zich hun zonden bewust in confrontatie met Gods goedheid. En hier bij Johannes is dat vergelijkbaar. Want als Johannes schrijft over Gods liefde, brengt hij dat van onze zonden in. Johannes schrijft dus niet over zonden in een sfeer van somberheid. En dat moet ons wel wat zeggen. Want zou die tendens om minder te willen spreken over onze zonden er ook niet mee te maken hebben dat wij bij zonden, bij dat woord zonden, alleen maar sombere gevoelens hebben, omdat het dan gaat over onze tekorten, onze fouten en ons falen, kijken wij bij zonden te veel naar onszelf en te weinig naar God? En als we al over zonden praten, noemen we heel snel de vergeving erbij, want de pijn moet direct verzacht worden. Dat geldt in alles in de wereld om ons heen, in het groot, want na een ramp komt direct de hulpverlening op gang. En in het klein, als u het prettig vindt, geven we u een roesje. Zonden doen pijn en daar plakken we direct de morfinepleister van de vergeving op. Dat verzacht de pijn. Terwijl Petrus en de man met de religieuze ervaring en Johannes in feite zeggen, God geneest en doet veel meer dan pijnbestrijding. Hij werkt veel grondiger. En dan zing je met David, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Helemaal geen sfeer van somberheid. Hoe kan dat? Door dat zoenoffer. Er zijn verschillende woorden waarmee het werk van Jezus getypeerd wordt. Offer, losprijs, verzoening. Elk woord heeft zijn eigen betekenisnuance. Dit woord, verzoening, heeft als kenmerk waardoor het weer goed wordt. En waardoor er een blijde en vrolijke stemming ontstaat. Iets waardoor God weer met vriendelijke ogen naar je kijkt. Er is iets dat niet mooi is, maar dat gaat weg. En het vreugdevolle eindresultaat overklast dat wat er niet goed was. De vergelijking, je moet een medisch onderzoek ondergaan. Spannend, want wat komt eruit? En dan komt de dokter, ik heb een goed bericht voor u. Er is niks ernstigs aan de hand en de zwelling is een opeenhoping van vocht en trekt vanzelf weg. In die sfeer moet je het woord verzoening zien. De goedheid van God glanst erin. Als bij Petrus en de man met een religieuze ervaring, in het stralende licht van Gods goedheid verbleekt het zwart van onze zonden. Het sluit naadloos bij elkaar aan. Gods genade is het beginpunt van mijn relatie met hem en daarin drijft zijn liefde hem aan. En daarom zond hij Jezus Christus de wereld in als de manier om in vrede en vrolijkheid met mij te kunnen samenleven. Als ik het moet hebben van mijn vroomheid, mijn inzet voor het klimaat, mijn ijveren voor een betere wereld, dan kan ik wel inpakken. Op zich allemaal goede dingen, maar niet opdat ze een positieve bijdrage leveren aan mijn verhouding met God. Kijk daarvoor naar het begin van het samenleven van God met zijn mens. God is Vader, Zoon en Heilige Geest. Op de eerste bladzijde van de Bijbel zegt God, laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. God zocht gezelschap. Daarom ben jij er. En daarom loop jij rond op deze wereld. Maar ja, wat gebeurde er? De mensen met wie God wilde samenleven gingen zondigen en zondigen nog steeds. Oei, daar heb je dat woord dat ook in onze tekst staat, zonde. Waar moet je dan aan denken? Als je goed bent voor anderen, financieel betrouwbaar, je bedriegt je man en je vrouw niet, je ontduikt de belasting niet, je rijdt zelfs 's avonds laat nooit door rood licht, dan ben je echt nog wel een zondaar. Als je zo leeft, ben je een goed mens. Maar daar gaat het niet om. Want alleen al dat je die verkeerde dingen zou kunnen doen, en dat je ze vaak of soms moet weerstaan, laat zien dat je niet goed in elkaar steekt. Goede voornemens maken duidelijk, maken zichtbaar dat er iets in je zit wat niet deugt. Immers anders zou je geen goede voornemens hoeven te hebben. En als je je goede bedoelingen ook nog eens een keer goed uitvoert, ja, waar heb je dan God voor nodig? Geloven gaat er niet om een beter mens te worden. Als je een beter mens wil worden, dan ga je maar zelf boeken lezen. Of je neemt een abonnement op tijdschriften als deze met soms wel 18 tips per aflevering. Maar dat is een weg zonder Jezus. Wat Jezus wil is niet dat je een beter mens wordt, maar een nieuwe mens. Want dan is God waar hij met zijn mensen wezen wil. Zijn schepselen, door hem geschapen, om mee samen te leven. En daarvoor is iets heel grondigs nodig. De verzoenende dood van zijn zoon aan het kruis. Waar de kerk vrijdagavond bij stilstaat. Maar niet alleen dan. Want daar komt het altijd weer op uit. Het is de eenduidige boodschap van het Nieuwe Testament. Honderden keren komen de woorden zonde, zondig, zondigen voor in het Nieuwe Testament. Wat aangeeft dat het echt een obstakel is. In elk woord van het Nieuwe Testament komt het woord zonde voor. En als het woord niet voorkomt, dan wordt het als begrip omschreven. En steeds is het dat Jezus daarvoor kwam en daarvoor is gestorven aan het kruis. Toen hij het avondmaal instelde, zei hij, dit is mijn bloed dat vergoten wordt tot vergeving van zonden. En Jezus had het toen niet over helpen bij maatschappelijke noden, mantelzorg of daden van barmhartigheid. Als Jezus de apostelen uitzendt, zegt hij, in mijn naam worden alle volken opgeroepen om tot inkeer te komen, opdat hun zonden vergeven worden. Als Paulus de hoofdlijn van het evangelie in een van zijn brieven uiteenzet, is het eerste wat hij zegt, Christus is gestorven voor onze zonden. Jezus vroeg aandacht voor zonden in het gebed dat hij zijn leerlingen onderwees. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hebben wie ons iets schuldig is. De kerk vond de vergeving van zonden dermate belangrijk dat het plaats kreeg in de oude belijdenissen. Ik geloof vergeving van de zonden. De apostolische geloofbelijdenis, wij beleiden één doop tot vergeving van de zonden. De geloofbelijdenis van Nicea. En in beide belijdenissen staat het in de context van de heerlijkheid die komen zal. De nieuwe aarde, dat wil zeggen, nu wordt het je toegezegd en eens merk je wat het is. In de apostolische geloofbelijdenis vergeving van zonden, met direct daarop volgend opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Zoals zonden voorkomen in die twee belijdenissen, is dat niet in het raam van de somberheid. Om bij zonden niet te somberen over eigen slechtheid, maar om bij dat begrip ontroerd te raken over Gods goedheid, is het belangrijk om in te zien wat zonde is. Zonde is niet zozeer een foute daad, iets dat niet goed is. Een beetje moeilijk gezegd, zonde is geen moreel tekort. Zonde is dat de relatie met God niet deugt. En dat pikt God niet. En daar wordt hij boos om. En dat doet hem zeer. En dus zorgt hij voor de oplossing. Jezus Christus. Tegenover zonde staat niet primair Gods toorn en straf, maar Gods overstelpende goedheid. En dat is dat hij de mens terug wil hebben. En als je die goedheid van dichtbij meemaakt, ja, dan kan ik me voorstellen dat je als Peter zegt, ga maar bij me weg. Of als de man met die religieuze ervaring die op zijn knieën zakte en zijn tranen de vrije loop liet. En wat mij zo opvalt bij de mannen, hun reactie is niet zozeer ingegeven uit het eigen zondebesef, maar komt veel meer door de ontroering over de uitgestrektheid van Gods goedheid en genade. En laat dat in ons spreken meer naar voren komen dan donkere tonen over onze slechtheid en ons onvermogen goed te doen. Want als mensen veel over hun zonde praten, dan is het risico dat het meer gaat om de eer van hun zondig ego dan om de eer van God. Oh, wat heeft die man een zondebesef, zeg. In plaats van, dank u Heer voor uw vergeving. Luther accepteerde haast vrolijk zijn zondigheid, omdat hij wist dat Gods goedheid blijkt uit het vergeven ervan. Zondebesef en een laag zelfbeeld hoeven echt niet samen te gaan. Luther moedigde een vriend aan met de woorden, zondig dapper, maar geloof en bid nog dapperder. Medezondaar, als je over je zonde praat zonder Jezus Christus erbij te noemen, dan krijg je een somber zelfbeeld. Lees daar tegenover Johannes. In deze brief gebruikt hij gemiddeld om de 6 versen het woord zonde, maar als hij Jezus erbij noemt, is het nooit met een sombere klank. Omdat Jezus gekomen is om de relatie met God te herstellen. Dus zie je in Jezus Gods overstelpende macht en goedheid. En daar kunnen onze zonden niet tegenop. Amen. Gods evangelie is ons verkondigd, Gods genade kwam naar ons toe. Als wij ons dan afvragen, hoe moeten we de Heer daarvoor danken, wat moeten we terugdoen, dan zegt God, leef zoals ik het graag wil. Daarom lees ik nu, na de preek, de wet van onze God voor. En ik lees ervoor, zoals die overgeleverd is in Deuteronomium 5 vers 6 tot en met vers 21. En laten we aansluitend zingen, na lezing van de wet, dus uit het liedboek gezang 316, de coupletten 1 en 4. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of er iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet. Want ik, de Heer, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording tot in het derde en vierde geslacht. Maar als zij mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duisterste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat er niet vrij uitgaan. Neem de Sabbat en nacht zoals de Heer uw God heeft geboden, dat is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen, want uw slaaf en slavin moeten even goed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de Sabbat te houden. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Dan zult u lang leven en zal het u goed gaan in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg over anderen geen vals getuigenis af. Zet uw zin niet op de vrouw van een ander. En laat evenmin uw oog vallen op zijn huis, op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Thank you. Laten we de Heer danken en bidden. Heere God, dank u voor uw goedheid. Dank u dat u in relatie met ons mensen wilt staan. En dat u daarom de Heer Jezus hebt gegeven. Door zijn verzoende dood, vrijdag staan we daar speciaal bij stil, is het goed tussen u en ons. Heer, als we uw goedheid zien, zoals blijkt uit het offer van de Heer Jezus, dan ontroert ons dat. En we hoeven niet te somberen over onze zonden. In het licht van uw goedheid verbleekt het zwart van onze zondigheid. Dank u voor de vriendelijke ogen waarmee u naar ons kijkt. Werk door Heilige Geest zo in ons, dat wij beseffen het niet te verwachten van onze goede daden, ons inzetten voor milieu, medemens, ons inzetten voor de kerk. We willen enkel en alleen vertrouwen op uw genade en leer ons dag aan dag de overgave daaraan. En geef dat we vanuit de dankbaarheid voor het offer van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, goede daden verrichten. En maak ons zo tot nieuwe mensen. En geef dat we de vernieuwing door uw Heilige Geest ook laten zien in de week die met deze dag is begonnen. En zegen ons in die dagen van de week als we aan het werk zijn. Naar school gaan, vakantie krijgen, studeren, hoe dan ook. Zegen ons. Wij bidden u voor degenen die worstelen met ziekte, geestelijk, lichamelijk. Die zorgen kennen bij zichzelf of bij mensen van wie ze houden. Die problemen hebben. Geef hulp, zegen, gesprekken, medicijnen. En geef vooral kracht om te volharden in het leven met u. Hoe ook ons leven eruit ziet. Heer, we bidden u voor onze regering. Zeker nu de wereld ingewikkeld en gevaarlijk is geworden. Wees er nabij. We bidden u voor de brandhaarden in deze wereld. Verminder het geweld. Geef vrede en recht. We bidden u voor de verbreiding van het evangelie. We hebben zorgen over geloofsafval. We kennen vast allemaal wel mensen die u vaarwel hebben gezegd. En we bidden u, wilt u diegenen terugbrengen die van u afgedwaald zijn. Zegen het kerkelijk opbouwwerk, ook hier in het midden van onze gemeente. Geef goede onderlinge gesprekken. Zegen met name het werk voor jongeren en aan de jeugd. En geef mensen die enthousiast zijn over u en uw evangelie en dat op de goede wijze kunnen overdragen. Zegen ons het verdere van deze dag. Verhoor ons bidden en neem ons danken aan om Jezus wil. Amen. Dan is er nu een collectmoment en daarna zingen we als laatste lied in deze eredienst opwekking 428. Thank you. De Heere zegene u en bescherme u. De Heere doet het licht van zijn gelaat over u schijnen en zij u genadig. De Heere wende u zijn gelaat toe en geven u vrede.